gehuld is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 38, vers 21 en 22. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten, tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. Psalm 38, vers 21 en 22. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 142, vers 3 en vers 5. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 10. Wij luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 142, vers 3 en vers 5. En we lezen Psalm 10. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gij van verre, waarom verbergt gij u in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittiglijk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die ze bedacht hebben, want de goddeloze roemt over de wens zijner ziel, hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken te allen tijden smart in. Uw oordelen zijn een hoogte verre van hem. Al zijn tegenpartijders die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven, in verborgen plaatsen doodt hij de onschuldige, zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven. Hij rooft de ellendige als hij hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God, Hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God? Zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Op u verlaat zich de arme, gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en bozen, zoek zijn goddeloosheid totdat ge haar niet vindt. De Heere is koning, eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken, om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 10, en daarvan vers 14, het eerste gedeelte. Psalm 10, vers 14a, waar Gods woord onze tekst voor vanmorgen aldus luidt. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Wij willen de Heere eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Staande in de gemeenschap der heiligen, gedenken wij onze zuster Hendrikje Huisman van Rijzen, van de dokter Huizinglaan, die door de Heere in de leeftijd van 67 jaar werd afgelost van haar lijdensweg en werd opgenomen in heerlijkheid. Misschien mag ik hem meteen even meedelen. Zuster Huisman zal morgen hier vanuit de kerk zelf begraven worden. De rouwdienst begint om 12:30. De familie nodigt graag de hele gemeente uit om daarbij aanwezig te zijn. Morgen om 12:30 bent u dus van harte welkom hier voor de rouwdienst. We denken in ons gebed aan de zieken. In Boerhaven ligt nog steeds zuster Leerling, met wie het nog niet zo erg vooruit gaat, en werd opgenomen broeder Elbouw van de Houtersweg voor onderzoek. Er mocht een hele rij van de gemeente thuiskomen uit het ziekenhuis. Broeder Schuurkamp, met wie de Heere alles bijzonder wel maakte. Broeder Lieberink van de Knibbelweg. Cor Braamburg van de Bloemhofweg. Zuster Foppen van de Oosteinderweg. En zuster Van Olst Boeven van de Harderwijkerweg. Terwijl in de afgelopen week ook definitief in Veldwijk ontslagen werd Jenny Visser. We hebben samen veel reden om te bidden en om te danken. We zoeken Gods aangezicht. Reden om te danken hebben we allereerst, Heere. Te danken omdat u onze gebeden hebt willen verhoren. Toen we een paar weken geleden voor enkele weken afscheid namen van elkaar en uw aangezicht zochten in het gebed, toen hebben we u gevraagd, Heere God, of u niemand van de gemeente onvoorbereid door de dood zou willen wegnemen. Dat gebed is, naar we vast mogen geloven, verhoogd. Niemand onvoorbereid voor uw rechterstoel gedaan. Dat is een hele zegen. Vooral waar er in de gemeente nog zoveel zijn die voor u niet zouden kunnen verschijnen wanneer u ze onverwacht riep, om het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. En toch hebt u anderzijds gesproken, Heere, door in deze 2 weken tot 3 maal toe de doodsklok te laten luiden in het midden van de gemeente. tot driemaal toe werd een zuster, afgelost van haar aardse post, en tot driemaal toe geldde voor een ieder van hen, dat het uitnemendste van dit leven was moeite en verdriet. En wij vliegen daarheen, maar tot driemaal toe mogen we ook geloven dat het sterven een overlijden was, een heengaan in uw heerlijkheid. Wat is dat groot, heren, dat schapen van deze kudde thuis mogen komen in de schaapskooi waar ze geen aardse herder meer nodig hebben, omdat u zelf ze daar eeuwig zult weiden, in de grazige weiden en aan de wateren der rust, omdat u zelf daar eeuwig die herder zult zijn, die leidt in het land waar ziekte, waar moeite en verdriet voor eeuwig tot het verleden mag behoren. Daarom is er dankbaarheid in onze harten, heren. Dankbaarheid ook voor zuster Huisman, die zoveel jaren ziek is geweest, die zoveel jaren niet naar uw huis kon gaan, zoveel jaren alleen maar via de kerktelefoon mee kon leven, niets kon zien van de gemeente, niets kon zien als het avondmaal werd bediend en als de doop werd bediend om dankbaarheid, omdat nu geloven aanschouwen mocht worden, omdat u verlost hebt als de God van menigvuldige verlossing. Dat betekent voor onze broeder en voor zijn kinderen wel een lege plaats. En we vragen u voor hen en voor de andere rouwdragenden om uw troost, om uw genade in het bijzonder morgen, wanneer ze de gang naar het kerkhof moeten maken en moeten zien de laatste aftakeling die voortzet en die een gevolg is van de zonde, die tot het einde toe ons leven hier moet slopen. Zullen we eenmaal in volmaaktheid wandelen voor uw aangezicht. En we vragen van u, Heere, geef in het bijzonder onze broeder, dat hij vandaag door uw woord vertroost mag worden, en dat hij het mag ervaren dat u die God bent die naar hem omziet, en die hem schraagt in deze dagen, zoals u dat ook wilt doen. We komen u vragen tegelijk, Heere, of u de roepstem wilt heiligen aan onze harten. We hadden het tegen elkaar gezegd, nog maar 2 sterfgevallen in een heel half jaar. Wat is dat weinig in zo'n grote gemeente? Wat is uw langmoedigheid groot? En nu in die laatste dagen van dit eerste half jaar tot driemaal toe een sterfgeval. U spreekt wel, Heere. U spreekt wel heel bijzonder door juist diegenen uit de kring der gemeente weg te nemen die bereid zijn, opdat anderen die u nog niet kennen, u zouden zoeken en in het heden der genade uw woord zouden horen, gelokt en genodigd door uw liefelijke roepstem zouden komen en vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Och, wilt u geven, Heere, dat dit alles een spoor mag trekken door de gemeente. En dat de gemeente ook inderdaad wordt aangesproken. En dat zij die als gasten met ons vandaag hier samen zijn, ook met ons mogen horen die roepstem van u, waardoor u het zo duidelijk telkens weer zegt, geen lust te hebben in onze dood en in onze ondergang, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Een roepstem die zo noodzakelijk moet klinken, Heren, in ons midden, omdat er nog zoveel zijn die aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. Bekeer ze tot u. Word ze te sterk. Doe ze zien dat het leven alleen maar te vinden is in u. En in het woord van uw genade. Wij hebben het niet verdiend, heren, dat u nog weer tot ons zou willen spreken. Dat is uw trouw, waarvoor uw naam mogen erkennen en dat ons reden geeft om ons te verootmoedigen met schuldbelijdenis vanmorgen voor uw heilig aangezicht. We komen u vragen, heren, gedenken ieder van ons. U kent ons wel, u kent ons met onze noden en met onze zorgen. We leggen ze voor u neer en we vragen van u. Wil vanmorgen vanuit de schriften antwoord geven op zoveel vragen die er zo vaak kunnen zijn. Leg de schriften voor ons open, heren, opdat we vanmorgen mogen ervaren dat uw heilige geest in ons midden wil zijn. En dat uw geest die het uit de Heere Jezus neemt. Om het ons te verkondigen en die zo u de Vader van de Heere Jezus doet kennen, vanmorgen krachtig in ons midden mag werken en we samen mogen zeggen aan het einde van deze dienst, God was in ons midden en Hij sprak ons aan. Schenk die zegen, Heere, ook aan hen die met ons niet mee konden komen naar de kerk. Aan de broeders en zusters die meeluisteren via de kerktelefoon. Zoek ze op, heren. Wil ze vanmorgen vanuit uw woord laten zien dat u ze ziet en dat u aan ze denkt. Wij bidden samen voor hen die in het ziekenhuis liggen. We denken in het bijzonder aan zuster Leerling, met wie het allemaal nog niet zo heel erg wil. Voor wie het ook lang gaat duren. We vragen van u. Bezoek haar vandaag met uw heil. Wil haar doen ervaren dat u die God bent die haar ziet op haar ziekbed. Die haar met heel haar leven kent. Die weet wat ze nodig heeft. Kon het zijn, heren, wil krachtig werken aan herstel van haar gezondheid. Opdat ze terug mag keren bij haar man. En in de kring van die haar lief zijn en van de gemeente. Wil maar broeder Paul zijn. Die opnieuw naar het ziekenhuis moest, nadat hij nog maar zo kort geleden geopereerd was. We vragen van u, heren, geeft dat het onderzoek gunstige resultaten mag hebben. Dat onze broeder ook ditmaal mag opmerken uw weldadigheden en uw trouw. Die bewegen om u te vrezen, u, de God in wiens hand ons leven alleen maar veilig is. We hebben samen reden om uw naam hartelijk te danken, heren, voor de thuiskomst van een groot aantal broeders en zusters uit het ziekenhuis. Er zijn er die er langer zijn geweest dan ze hadden gedacht, voor wie het allemaal wat tegen is gevallen. Er zijn er ook voor wie het allemaal zo bijzonder is meegevallen. Maar hoe dan ook, ze mochten weer terugkeren in de kring van hun gezin. We danken uw grote naam daarvoor. En we vragen u, wilt u voor verder herstel zorgen? Wilt u geven, heren, dat uw werken in deze bijzondere omstandigheden in hun leven ook vrucht mag dragen? Bijzonder zeggen we uw naam hartelijk dank voor Jenny Visser, die na zoveel maanden verpleging nu weer helemaal thuis mag zijn, weer aan haar werk mag gaan, weer mee mag doen in de kring van de gemeente. Het heeft wel eens lang geduurd, heren. Er zijn veel vragen geweest, ook voor haar. Maar u hebt gebeden verhoord. U hebt uitkomst willen geven. We vragen van u, geef dat haar vertrouwen en haar sterkte mag zijn. Ook voor de toekomst. Zorg zo voor allen die het moeilijk hebben. Voor allen die alleen staan. Zorg voor ons als gemeente. Ook waar we opnieuw een teleurstelling te verwerken hebben gekregen, heren. En waar we nog langer alleen verder hebben te zorgen voor deze grote kudde. We vragen van u, geef dat we mogen wachten op uw tijd. Dat we mogen letten op uw leiding in al die dingen. Dat we op uw tijd ook mogen ontvangen de man van uw raad. Die u goed voor ons vindt. Die u gebruiken wilt om deze grote kudde te leiden en te dienen met het evangelie. Zegen zo heel uw kerk. Geef ons allen zoals we hier bij elkaar zijn als gemeente en als vakantiegangers uw zegen. Ontferm u over hen die van ons uitgingen, bewaar ze op de onveilige wegen. Zegen ons ook wat de weersomstandigheden betreft. U weet wat de vakantiegangers nodig hebben. U weet wat de boeren nodig hebben. Geef een ieder naar dat u goed vindt, Heere. Onze ogen zijn op u. Op die handen van u die machtig zijn. Die mild zijn. Die uitgestoken worden naar een arm en ellendig volk. Bekwaam uw dienstknecht. U weet wat hij behoeft om het woord te bedienen. Schenk hem dat alles. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Er wordt eenmaal gecollecteerd. En wij zingen dan Psalm 35, de versen 1 en 13. 35, het eerste en het laatste vers. Terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven de Heere te offeren.
Thank you.
In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. 116, vers 5, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, er zijn zo van die ogenblikken in je leven waarin de ellende en het verdriet en de nood van dit leven van alle kanten op je afkomt. En het lijkt wel alsof dat nou juist in de vakantietijd nog veel sterker is dan anders. Dan grijp je in de vakantie naar de krant. En dan zie je daar, zoals ongetwijfeld velen van u met mij hebben gezien in deze week, die foto van dat jochie, net zo oud als onze Hanneke, die als enige is overgebleven van een gezin van 6 personen dat verongelukt bij Parijs. En je zegt, o God, wat een leed. En dan grijp je de achterkant van die krant en dan zie je ze daar weer staan, de rouwadvertenties, de ene na de andere, de een oud, de ander jong. Die advertenties die spreken van moeite en verdriet en van leegte en van eenzaamheid, van beproeving en van onbegrijpelijke wegen. En dan gaat dat nog allemaal buiten je om en je doet de krant weer dicht en je gaat over tot de orde van de dag en je bent geneigd om zo heel gauw weer te vergeten. Dan ga je met vakantie. Komt er tot 3 keer toe een telefoontje dat er een van de schapen van je kudde is overleden. En je bent dankbaar omdat je weet, het zijn schapen die thuis zijn gekomen. Maar je hart is vervuld met zorg omdat je weet, er gaan in deze weken zoveel van de gemeente op pad. Die dat uitzicht niet kennen. Zoveel ook die zich daar geen ogenblik om bekommeren. Die er zich alleen maar om bekommeren of het mooi weer zal zijn en of ze het goed naar de zin zullen hebben. En dan komt het alweer wat dichterbij. En je staat in vakantietijd aan een graf. Dood, leegte in de familiekring. En ja, en als het dan aan ons eigen leven raakt, dan wordt dat allemaal nog veel sterker ervaren, want dan raakt het je eigen hart en dan voel je de pijn en dan voel je de leegte. En dan valt het niet meer mee om een krant dicht te doen en eraan voorbij te gaan, dan zou je soms eerder eronder doorgaan. Als er in de familiekring iemand in de weg van een verschrikkelijke kanker wordt gesloopt, als de dood ons leven eenzaam maakt, als de kinderen bij het volwassen worden duidelijk laten zien dat ze aan de kennis van Gods wegen geen lust hebben, als we steeds sterker gaan voelen dat ons hart niet in orde is, als je in het ziekenhuis ligt en het ene na het andere komt, maar zodat je in plaats van te herstellen het gevoel hebt, ik word hoe langer hoe zieker, als we, vul het maar in, gemeente, maar er is zoveel moeite en er is zoveel verdriet en er zijn maar zo weinigen die geen kruis te dragen hebben, dat er geen eind komt aan de opsomming van al dat levensleed. En dan komen de vragen en dan komen de klachten die soms het karakter krijgen van een aanklacht aan het hoogste adres, aan het adres van die God, uit wiens hand ons leven is. Dan komen de waaroms en dan zegt een mens, gebogen door het verdriet soms, zou de allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Nou gemeente, vraag het nou vanmorgen dan maar. Vraag het dan maar, allemaal. Alles wat je op je hart hebt en alles wat je leven volmaakt en alles wat je moeite en verdriet geeft, vraag het nou maar. Het mag beantwoord worden ook. Beantwoord vanuit het enige boek dat onze vragen serieus neemt. en dat er een antwoord op heeft. Het woord van God, daar zegt vanmorgen de psalmist, in antwoord op alle klachten en alle vragen. God ziet het wel. We vragen wat, hoe, waartoe. God ziet het wel. Wat, hoe, waartoe God het ziet. Als we onze tekst goed willen verstaan, gemeente, dan moeten we er eerst op letten dat aan het uitroepteken in mijn tekst, God ziet het wel, een levensgroot vraagteken vooraf gaat. Zou God het wel zien? Wie de dichter is geweest en in welke omstandigheden hij deze psalm heeft gedicht, dat is ons ten edenmale onbekend. Er staat ook geen opschrift boven deze psalm, hij wordt aan niemand toegeschreven. En er zijn wel mensen die gezegd hebben, je moet deze psalm koppelen aan de voorgaande, aan psalm 9. En dan zou David de dichter van deze psalm zijn geweest. Maar dat is heel erg onduidelijk. Misschien is het ook wel goed dat er geen opschrift boven staat, dat vanmorgen een broeder en zuster hier in de kerk er boven kan zetten, een psalm van mij. Zoveel is in elk geval wel duidelijk, gemeente, dat de dichter een mens is in nood. We horen in deze psalm de tekening van de goddeloze die hem het leven moeilijk maakt. Met al zijn redeneringen en met al zijn drijfveren en met al zijn misdadigheid wordt die goddeloze ons hier fel en realistisch getekend in deze psalm. Het is een verschrikkelijk mens die als een verscheurend beest op de loer ligt en die kijkt of hij nog ergens een prooi kan bemachtigen. Je ziet hem toeslaan, je ziet zijn net dichtslaan achter zijn prooi. We ontwaren dat dat net zich sluit, zonder dat iemand er nog ergens uit kan komen. En als je dat dan allemaal leest, dan zeg je al, wat is dat erg, maar het is het ergste nog niet. Want het ergste is niet dat die dichter van onze psalm de klauwen van de goddeloze ziet, die zich naar hem hebben uitgestrekt en die hem dreigen te grijpen, hem mee te sleuren en te vangen in zijn net. Het ergste voor deze dichter is dat hij niks anders ziet, dat hij niks anders voelt. Hij ziet God niet en hij merkt niet dat de Heere er is. De dichter ook, hij weet van een God van wie gezongen kan worden, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan merkt hij er niks van dat die milde handen van God zich naar hem hebben uitgestrekt om hem vast te houden als hij wankelt en hem te schragen als hij valt. En nou lijkt het wel alsof die vriendelijke ogen van God gesloten zijn voor de moeite en het verdriet waarin hij verzeild is geraakt. En de vragen die stormen door zijn ziel, waarom houdt gij u verborgen, Heere? Waarom staat gij van verre in tijden der benauwdheid? Mag die boze, die verschrikkelijke mens dan zomaar ten gang gaan, zonder dat iemand hem tegenhoudt en zonder dat iemand hem het woeden belet? Bemoeit God zich dan niet met mijn verdriet? Kijkt hij dan inderdaad niet naar me om in de strijd waarin ik verkeer? En we moeten goed begrijpen, gemeente, hier is geen mens aan het woord die nog nooit zijn best heeft gedaan om God te leren kennen. Hier klinkt niet de taal van de moderne mens die de telefoon wel een keer van de haak heeft genomen, maar die heeft gezegd, och, er komt geen antwoord en dat ding weer op die haak heeft gesmeten, zonder dat hij moeite heeft gedaan om het nummer van God te draaien. Kijk, want dat doet een moderne mens. Wat dat betreft is dit een hele moderne psalmgemeente, dat je de klachten die in deze psalm naar boven komen ook hoort vanuit de kring van de moderne theologie van vandaag en vanuit de kring van de mens van deze tijd. God verbergt zich voor ons. God die ziet het niet. God is dood. Maar dat zijn mensen die hebben nog nooit de moeite genomen om te luisteren naar de stem van God. Ze hebben als een kind de telefoon van de haak genomen en toen hoorden ze alleen maar een zoemen. Toen zeiden ze, hij is niet thuis, hij is er niet, weg ermee. Maar de dood van deze dichter is, gemeente, dat hij God heeft leren kennen. Dat hij weet dat God een God is die antwoordt ten dagen der benauwdheid. Dat hij weet dat God de Almachtige is. Dat hij weet dat er bij de Heere milde handen en vriendelijke ogen van eeuwigheid en tot eeuwigheid zijn geweest. En juist daarom is hij zo benauwd. En juist daarom zit hij zo aan alle kanten vast. Maar nou die God kent, nou zegt hij, ik snap niet hoe die God dat allemaal kan toelaten. Die God is toch lief. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen toch niet. Waarom dan dat alles? Ziet God het misschien dan niet? Staat hij misschien toch van verre? Ben ik dan toch een mens die alleen is, alleen in deze verschrikkelijke wereld, alleen in deze verschrikkelijke omstandigheden, alleen met die boze die als een briesende leeuw uitgaat, zoekende wie hij zal kunnen verslinden? O Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij u ten dagen der benauwdheid? Broeders en zusters, jongens en meisjes, staan die vragen en die klachten ook niet ergens in ons leven, misschien wel vandaag. Vragen wij ons nooit eens een keer af waar God nou eigenlijk zit wanneer het kruis zo zwaar op onze schouder drukt? Twijfelen wij ook wel eens aan de Heer als de moeite en als de teleurstellingen van het leven zo geweldig groot en zwaar worden? Kom bij ons de gedachte ook wel eens op, zou God het nou wel zien? Als je ziet hoe iemand jarenlang ziek moet zijn. Als je ziet hoe een ander moet lijden. Als je ontdekt dat iemand die oud en der dagen zat is het leven maar voorsleept. Terwijl een ander uit de kracht van het leven, midden uit zijn onmisbaarheid, naar wij mensen menen, wordt weggerukt. Och, laten we maar eerlijk zijn, maar dan zijn er nogal wat vragen en wat klachten in ons leven, is niet waar? Moet ik er u aan herinneren? Toen u stond bij het sterfbed van die u lief was, toen dat ongeluk gebeurde, toen je leven zo vereenzaamde, toen je maar alleen bleef terwijl je zo graag een levenspartner wilde, toen die kinderzegen maar niet kwam, toen je als man en vrouw van elkaar ging vervreemden. Toen je dat ontwijkende antwoord van de dokter kreeg wat je genoeg zei. Toen hebt u toch ook wel eens van die ogenblikken gehad dat u dacht, zou God het nou wel zien? Zou hij het nou wel zien? En wat werd er toen benauwd en wat was de duivel er toen als de kippen bij om dat vuurtje wat aan te wakkeren en om God bij ons verliefd is, omdat er geen God is die antwoordt ten dagen der benauwdheid. En weet u waaraan je dan Gods kinderen kunt herkennen, gemeente? Dat is niet hieraan dat ze van die vragen en van die twijfel geen last hebben, geen sprake van. Je hoeft het boek van de psalmen maar open te slaan om te merken dat het juist in het leven van Gods kinderen soms het hardste kan stormen en het zwaarste kan aankomen. Omdat die God die ze niet begrijpen, ondanks alles en dwars door alles heen, toch hun God is. En omdat de diepste aanvechtingen komen juist in het leven van Gods liefste kinderen. Omdat de Satan juist die mensen op het oog heeft om ze te proberen van God af te scheuren en Gods eer in hun leven te roven. Alleen weet u wat het met Gods kinderen is? Die kunnen bij die aanvechtingen en bij die vragen en bij die twijfels niet blijven staan. Want dat houden ze niet vol. En ze kunnen hun verdriet niet weglachen zoals de wereld dat te vergeefs probeert. En ze kunnen hun moeite niet wegvloeken, want ze weten wel, het blijft knagen. Ze moeten ermee naar de Heere toe. Ze doen wat David deed toen hij in de spelonk van Adullam zat. Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Kijk, dat is nou het machtige evangelie van mijn tekstgemeente. Je hoeft niet met die vraagtekens te blijven zitten. En het is niet waar wat de wereld zegt, dat er geen antwoord is op één van onze waaroms. Wij mogen en wij moeten met die vraagtekens en met die waaroms van ons leven, met ons moeite en met ons verdriet, naar de Heere toe. Dat is de boodschap van het evangelie van morgen, gemeente. Als de wereld met zijn verschrikkelijke armoede, met een mond vol tanden staat, dan zegt dat evangelie, er is een weg naar de Heere toe. Voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. De wereld die zwijgt op onze waarom, dat verschrikkelijke, dat harde. Mensen zoeken toch niet bij die wereld, want daar is het niet. Maar God die zwijgt niet. De wereld die zegt, hou je moeite en je verdriet maar voor je, want wij kunnen je er toch niet bij helpen. Wij kunnen wel rijk en arm maken, maar geen arme rijk. God zegt, kom er maar mee bij mij. Kom maar met je moeite en met je verdriet. Ik weet er wel raad op, want ik zie het wel. Ik zie het wel, mensenkind, al denk je soms dat mijn ogen gesloten zijn. Ik weet er alles van, al lijkt het soms van niet. Is dat nog een troostvolle boodschap, gemeente, in een wereld die zo vol is van moeite en verdriet, dat mensen ontvangen en dat mensen elkaar vaak aandoen. In een wereld waarin van het leven van een mens gezegd kan worden en het uitnemendste van dien. En dat geldt van die drie zusters die in mijn vakantie overleden zijn zeker ook. Het uitnemendste van dien is moeite en verdriet. God ziet het wel. Is dat nog een troostrijke boodschap in de gemeente waarvan je zo langzamerhand denkt dat er niemand is. Die niet met een kruis op de schouder loopt en die niet gekweld wordt door vragen en door waarom. Hebben we het al ontdekt, kruisdragers in ons midden, teleurgestelden, broeders en zusters, wier leven geschonden is door al die vraagtekens. En hebben we het al mee leren zeggen met die onbekende dichter. Heere, gij ziet het wel, al lijkt het er niet op en al lacht de wereld erom, maar u ziet het. U ziet het, dat raadsel van mijn leven, die bittere teleurstelling, die onbegrijpelijke weg, die scherpe doorn, dat zware kruis, u ziet het. Ach, zegt iemand vanmorgen, dat kan ik nog geen troost noemen. Want goed, laat het dan waar zijn dat God alle dingen ziet, maar waarom doet God er dan niks aan? Waarom laat hij het dan allemaal zomaar toe? Is dat nou de liefde van een God die meer dan een vader voor zijn kinderen zorgen wil? Laat God het dan zien, daarmee is mijn vraag nog niet beantwoord. Waarom, Heere, staat gij van verre? Ik kan me best voorstellen dat er vanmorgen iemand in de kerk zit die zegt, ja, maar dan wordt het nog veel moeilijker door. Als God het wel ziet. En hij grijpt niet in. En hij laat deze wereld maar voortrommelen. En hij laat mij maar in de moeite en in het verdriet. Dan betekent dat dus dat God er wel naar kijkt, maar dat God het maar zo een beetje laat lopen. Hij blijft op een afstand staan, hij verandert er niet van, hij wordt er met eerbied gesproken, niet koud en niet warm van. Hij is alleen maar de onbewogen toeschouwer uit de verte, er niet bij betrokken neutraal? Zo is het niet, gemeente. De dichter die met zijn levensnood naar de Heer is gevlucht en die geleerd heeft dat God naar hem omziet in zijn ellende, die zegt er ook bij hoe God het ziet. Immers hij zegt hier niet, God die kijkt er wel eens naar, zoals een ambtenaar van achter zijn loket tegen een klant soms kan zeggen, nou ik zal er wel eens naar kijken hoor, en dan heb je zo heel sterk het gevoel, dat doet hij dan ook wel een keer als hij er zin en als hij er tijd voor heeft, maar het is de vraag of het ooit komt. Zo staat het er niet. Hij zegt, gij aanschouwt de moeite en het verdriet. En dat betekent veel meer dan dat de Heer wel eens een keer naar die nood van zijn leven omkijkt. Het Hebreeuwse werkwoord dat hier gebruikt wordt, dat betekent dat God het nauwkeurig waarneemt. Dat God erop zit te studeren met al zijn goddelijke aandacht. Dat God ziet naar onze moeite en verdriet op zo'n manier dat er hem niets van ontgaat. Hij zit er ingespannen naar te kijken. Hij zit als het ware door de microscoop te kijken om te zien wat er met ons aan de hand is. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Nou, dat moet je je nou eens proberen voor te stellen, kind des Heren in ons midden. Dat moet je nou eens proberen voor te stellen. En dan moet u nou op dit moment dus heel concreet voor u nemen. Dat wat uw moeite is. En dat wat uw verdriet en wat uw kruis betekent. Neem dat nou eens in gedachten in je hand. Heb u het? Het zal wel niet zoveel moeite kosten, denk ik, want je loopt er dag en nacht mee misschien. Nou, zegt mijn tekst daar, zit God nou onafgebroken op te studeren. Daar zitten die vriendelijke ogen waar Psalm 25 zo heerlijk van zingt, nauwlettend op toe te zien. En er ontgaat niets aan de doordringende blik van zijn ogen. Het grote wereldleed niet. Maar evenmin dat leed dat er leeft diep in uw hart en waar geen mens misschien van weet. Hij weet precies wat er gebeurt in Ierland en hij weet wat er aan de hand is in hongerend Afrika. Hij is precies op de hoogte van het verdriet van de weduwe en de weduwnaar die zo alleen in dit leven staan. Hij kent de nood van uw gezin, vader en moeder. Zoals u die soms uitschrijdt voor zijn aangezicht. En hij ziet je kinderen wel gaan. Als je er 's avonds bezorgd om bent. Omdat je weer niet weet waar ze uithangen. Hij zit te studeren op die foto's die de dokter maakte van uw hart. Met een zorgelijk gezicht. En op de diagnose van die kwaal waar u mee rondloopt. Werkelijk, er ontsnapt niets aan zijn ogen. De Heere heeft er een intense belangstelling voor. Hij ziet het wel. Ook al zien wij hem soms niet. O gemeente, als je over zo'n tekst moet preken, dan zeg je, wat zijn mensen worden nou toch arm om precies onder woorden te brengen wat dat machtige woord van God zegt. Wat nou precies de troost van het evangelie is, want dat weet ik niet te zeggen. Ik kan alleen vanmorgen maar dit zeggen, gemeente, als je nou precies wilt weten wat dat aanschouwen van God inhoudt, dan moet u eens naar Jezus Christus zien, naar de Zoon van God. Die is in deze wereld vol ellende gekomen om van dichtbij onze moeite en ons verdriet te aanschouwen. Hij is niet de toeschouwer op afstand gebleven. Hij is er middenin gedoken, hij is er middenin gaan staan. Ja, hij heeft ze maar niet alleen aanschouwd, maar heeft ze op zich genomen. Onze smarten, onze krankheden heeft hij gedragen, zegt de profeet. Hij weet wat smart is en hij weet wat pijn is. Hij weet wat ellende is en wat verdriet is. Sterker mag ik het nog zeggen, hij heeft de oorzaak van die moeite en van dat verdriet. De zonde, de last van de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich genomen, heeft het verschrikkelijkste gevolg van die zonde, de toorn van God, de eeuwige toorn van God gedragen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het diepste verdriet gekend, de verlatenheid van God, de angst der hel, de duisternis van de Godsverberging. Hij hing in het duister, opdat zondaren zouden wandelen in het vrolijk levenslicht. Voor hem heeft God zich inderdaad verborgen gehouden, opdat zondaren het zouden beleiden. God ziet het toch. Hij was van God verlaten, opdat zondaren zouden mogen zingen van die milde handen en van die vriendelijke ogen die er bij hem van eeuwigheid zijn. In Christus en om zijnent wil aanschouwt God moeite en verdriet. En ik zal het alleen maar verstaan, een beetje verstaan, wanneer ik die Christus heb leren kennen als de drager van mijn zonde, als degene die mijn schuld heeft geboet en die mijn straf heeft ondergaan. En weer zeg je, is dat nou niet wonderheerlijk, broeders en zusters, jonge mensen, een God van wie je mag weten dat hij zo van alles weet. Ja, zegt iemand weer, dat is wel groot, dat God zo naar ons om wil zien en dat het hem niet onverschillig laat en dat hij niet zegt, het is je eigen schuld, zoek het nou maar uit. Als dat nou het enige is, dan ga ik nog weer de kerk uit met die moeite en met dat verdriet, dan ben ik het niet kwijt. Nee, maar we zijn ook nog niet klaar, gemeente. Want daar staat die kleine mens van mijn tekst. Is David het geweest? Bent u het? Ben jij het misschien? Er staat hij geslagen door het leven. Hij staat voor God met zijn levensleed en met zijn levensvragen en heeft alles voor de Heere neergelegd. En heeft in die weg ontdekt, het is de Heere niet onbekend. Hij draagt er kennis van, want hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Maar staande voor Gods vriendelijke ogen, ziet hij dan ook meer. Dan ziet hij ook het doel waartoe God de moeite en het verdriet aanschouwt. Dan ziet hij maar niet alleen die vriendelijke ogen die naar hem omzien, maar dan ziet hij ook die milde handen van God die naar hem uitgestrekt zijn. De handen van die God die zo nodigend zijn uitgestoken. En het vraagteken van mijn tekst wordt tot een definitief en machtig uitroepteken. Wanneer hij het uitjubelt, gij ziet het, opdat men het in uw hand geeft. En dat moeten we goed verstaan, gemeente. Want als wij deze woorden lezen, dan denken wij soms zo gemakkelijk dat God de moeite en het verdriet van ons wegneemt. En dat hij de vragen en de raadsels definitief oplost, dat je er van af bent. Maar dat is niet zo. De dichter is de moeite niet kwijt als hij die handen van God en die ogen van God heeft gezien. En Mozes die beleidt dan wel, Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Maar diezelfde Mozes die moet ook zeggen, het uitnemendste van mijn leven is moeite en verdriet geweest. En de raadsels van de dichter worden in deze psalm nergens opgelost. Integendeel, er blijft ook na dit woord reden om te bidden. Verbreek de arm van de goddeloze en van de boze. Maar toch is er wat veranderd. En ik hoop dat u het ontdekt hebt toen u meelas bij de schriftlezing. En dat ik het duidelijk heb kunnen maken in de intonatie van mijn stem. Er is wat veranderd. De belijdenis mag opklinken, rust mijn ziel. Uw God is koning, eeuwig en altijd. Want u heeft gezien, de Heere kijkt naar me om en al mijn noden, angst en pijn. En de Heere strekt zijn hand uit. En de Heere zegt tegen me, leg het nou hier maar allemaal in. Geef die moeite en dat verdriet maar over aan mij. De Heere neemt het verdriet niet weg, gemeente. En de Heere die lost alle vragen niet op. Hij aanschouwt alleen maar opdat wij in zijn hand zouden geven. Dan is dat nou niet voldoende. Is dat nou niet voldoende? Immers als ik mijn levensleed in Gods hand leg. Wie draagt het dan? God toch zeker? En als God het draagt gemeente, dan kan het mij toch niet meer te zwaar worden. En dan kan ik er toch niet meer onder doorgaan. En dan sta ik er toch niet meer alleen voor. En als er dan een zwaar kruis is dat op mijn schouders drukt. Als God het in zijn hand houdt. Dan kan ik er toch wel mee verder. En al leidt hij me dan langs onbegrijpelijke wegen, hoe vreemd ze ook zijn. Maar als die hand me vasthoudt en als die hand me leidt, dan zijn ze toch niet meer onbegaanbaar. Oh, dan kan het soms zo gemakkelijk worden, gemeente. Gemakkelijk, juist in de diepste beproeving en juist in het grootste verdriet. Dan kun je zingen in je nood en angst en pijn. Omdat Gods hand zich naar me heeft uitgestoken. Omdat die hand van God me gegrepen heeft. Omdat die hand van God zo'n hand is. Dat ik het weet, hij laat me nooit weer los. Dan sta ik sterk in de levensstrijd. Omdat die hand me ondersteunt en beschraagt. Opdat men het in uw hand geven. Hebben we dat nou al geleerd, gemeente? Hebben we al zoveel vertrouwen gekregen in de Heere? Dat we ons levensleed leerden leggen in Gods liefdeshand. En dat we daar rust in vonden. Zonder dat hij de moeite en het verdriet wegneemt. En zonder dat het alle raadsels oplost. Och, laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Maar dat is onze sterkste kant nou één keer niet. Wij vinden het zo moeilijk om ons leed en onze moeite in de handen van God te leggen. We proberen er zelf een oplossing voor te vinden en we lopen soms zelf zo lang als we maar even kunnen door om te zien dat we er zelf van afkomen. We zuchten er wel onder en we willen er ook wel af en we klagen er ook wel over. Maar voordat we het nou eens in Gods hand leggen, voordat we nou eens zeggen, Heere God, ik kan het niet meer dragen, maar het hoeft toch ook niet. Want u staat voor me met die uitgestrekte handen opdat ik het daarin zou leggen. Dan moet er soms heel wat gebeuren, gemeente, is niet waar? Dan moet je soms eerst volkomen vastlopen. En dan zoek je het nog eerst op alle mogelijke andere adressen voordat je het bij die God gaat zoeken. Gemeente, ik mag u vanmorgen een God verkondigen die voor ons staat. God die voor ons staat met handen, nou is niet om te geven, maar met handen die zijn opgehouden. Een God die zegt, ik zie alles. Ook dat wat u liever niet wilt dat ik zie. Maar wat als een last uw leven vervult. Ik zie alles. En hij zegt, ik ken u wel, u kunt dat zelf niet dragen. Dat kun je een poosje proberen, maar je houdt het niet vol, je bezwijkt eronder. Geef het nou maar aan mij. Geef het nou maar uit handen. Leg het nou maar binnen in mijn handen, Heer, het geeft niet hoe erg het is en hoe zwaar het is. En hoezeer het uw eigen schuld is misschien. Want ik zie het om Christus wil. En in hem sta ik met open handen te wachten. Op uw moeite en op uw verdriet. U kunt het allemaal aan mij kwijt. Maar zo staat God nou vanmorgen maar toe te zien, gemeente. En hij wacht maar. Wat zullen ze nou doen, die mensen daar in de kerk in Unspeet? Zullen ze nou toch straks hun boeltje weer oppakken? En er krom gebogen, omdat ze het niet houden, kunnen er weer mee de kerk uitlopen? toch weer zelf verder schokken met dat kruis. Met die moeite. Met dat verdriet. Of zullen ze nou komen? Zullen ze nou misschien eindelijk komen met al hun noden, angst en pijn? En zeggen, Heere, ik begrijp het niet. Ik begrijp er helemaal niks van waarom het zo moet in mijn leven en ik kan uw wegen niet volgen. En ik snap niet waarom het in de wereld zo moet gaan. Maar Heer, ik probeer het ook maar niet om uw weg te begrijpen, want God is groot. En hij is God en wij begrijpen het niet, maar één ding weet ik. U weet ervan, want u ziet het op dat men het in uw hand geeft. Broeder en zuster, mijn jongen en meisje, dat is het wondere leven van het geloof dat in de storm en in het vuur rust vindt in die uitgestoken vaderhand van God. Dat geloof dat weet, nee, de moeite is niet weg en de raadsels zijn niet opgelost. Maar ik kan toch verder. Ik kan toch verder als een mens die adem kan halen. Ik kan toch verder als een mens die kan zingen. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nou mijn gebed. Want het ligt in uw handen. Dat ligt het zelf. Hij draagt mij zelf mee met mijn nood. En het zijn machtige handen en het zijn ontfermende handen. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet, dan vinden we rust, gemeente. Want dan weten we, God weet wat goed is. Dan krijg je ook uitzicht. Want God laat een volk niet eeuwig in het verdriet. En de raadsels blijven niet altijd opgelost. Er is in mijn tekst een hand, een onzichtbare hand. Een hand die alle dingen bestuurt. Die de touwtjes van de wereld en de touwtjes van mijn kleine leventje. En van mijn gezin en van mijn kinderen in handen houdt. En die hand die leidt en wat die hand doet, dat is goed. Want die hand zal alles maken, zodat wij ons verwonderen moeten. Ach, dat is nou nog verborgen en daarom is er nou nog moeite en verdriet. En daarom moeten de kinderen het nog leren. Nu ben je soms nog alleen en nu moet je soms nog huilen. Maar uit de hemel klinkt een stem en die echoot in mijn tekst. Mensenkind, het blijft niet zo. Want daar zal een gebaande weg zijn. Die de heilige weg genaamd wordt. Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal zich daarop bevinden. De verlosten wandelen daarop. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geschrei, nog moeite zal meer zijn. Want de verlossing is volkomen. Weet u wat daar nog wel zal zijn? Dit. En die drie zusters die in de vakantie zijn overleden, die zouden het vandaag vanuit aanschouwen kunnen bevestigen. Dit zal er nog zijn, de jubel. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen. In het vrolijk levenslicht. Amen. samen danken. Heren, hartelijk dank voor uw woord. Ja, want dat was uw woord. Niet dat van uw dienstknecht. Niet uitgekozen door uw dienstknecht. Maar door u gegeven. Voor de gemeente van morgen. U bent een troost. Een machtig. Een heerlijke God. Een God die zalig maakt als de wereld aan het eind is. Een God van volkomen verlossing. Geef dat we vanmorgen hebben gezien. En dat ouderen en jongeren zeggen die God te dienen. Dat is de moeite van het leven waard. Dat geeft het leven zin. Want u bent ontfermd. Met uw milde handen. En uw vriendelijke ogen. Amen. Onze slotting is Psalm 25, eerst het negende en dan het derde vers. Sla op mijn ellendende ogen en denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. 25, vers 9 en vers 3. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Mm-hmm.